Goedemorgen, broers en zusters. Zo voor de verandering, ik wil beginnen deze morgen met een tekeningetje te tonen. En ik wil vragen aan jullie, wat vinden jullie? Ken je dat? Ken je dat? Sommigen kennen dat. Zijn er sommigen die dat niet kennen? Christophe, wat zie je? Mag ik niet zeggen, hè? Een vrouw? Welke vrouw? Ja. Zie je een oude vrouw? Zie je geen jonge vrouw? Je ziet een jonge vrouw en geen oude vrouw. Ah ja, dus je ziet een jonge vrouw en geen oude vrouw. Zijn er nog mensen die de oude vrouw niet zien? Kijk, ik zal het een keer tonen. Er zijn dus twee vrouwen op deze afbeelding. Hier zie je de kin van de oude vrouw. Maar hier zie je de kin van de jonge vrouw. Dus in die afbeelding zitten twee gezichten. Iedereen? Oké. Okay. Waarom toon ik deze afbeelding? Wel, Marcus probeert ons een gezicht te schetsen, ook van de Heere Jezus Christus. Een gezicht, twee gezichten in feite. Namelijk het menselijke gezicht en het goddelijke gezicht van de Heere Jezus. Nu, waarom heb ik deze afbeelding getoond? Wel, er zijn mensen onder jullie deze morgen die het oude gezicht niet zagen, maar het jonge gezicht wel. Of die het jonge gezicht niet zagen, maar het oude gezicht wel. En sommigen van jullie zagen ze alle twee. Wel, dat is nu precies wat Marcus ons probeert te tonen van de Heere Jezus. Marcus probeert ons een afbeelding van de Heere Jezus te schetsen. En hij wilde ons twee gezichten van de Heere tonen. Het menselijke gezicht en het goddelijke gezicht. Maar niet iedereen ziet ze alle twee tegelijkertijd. Er zijn mensen die het menselijke gezicht zien van de Heer, maar niet het goddelijke. Er zijn mensen die het goddelijke gezicht zien, maar niet het menselijke. En er zijn er die natuurlijk alle twee tegelijkertijd de gezichten van de Heer Jezus zien. Maar zoals ik al gezegd heb, niet iedereen ziet ze alle twee. Kijk maar een keer naar de leerlingen van Jezus Christus zelf bijvoorbeeld. En ik wil eens naar Marcus 8 gaan deze morgen. De leerlingen van Jezus waren maanden aan een stuk, jaren in feite, 2 jaar, 3 jaar aan een stuk, opgetrokken met Jezus. Maar in het begin, dus die eerste maanden, laten we zeggen die eerste 2 jaar, waren ze gewoonweg blind voor het goddelijke gezicht van Jezus Christus. Als de leerlingen keken naar Jezus, wat zagen ze dan? Wel, ze zagen een man die leerde met gezag, die niet sprak zoals de andere leraars, de andere rabbis. Hij sprak anders. Als de leerlingen keken naar de Heere Jezus, zagen ze een man die gezag had over de natuur. Met een woord kon hij een storm stillen. Met een woord kon hij een vijgenboom doen verdorren. Een man die gezag had over de natuur. Wat zagen ze nog? Een man die gelijk welke kwaal kon genezen. Meteen. Als ze naar de Heer Jezus keken, wat zagen ze? Ze zagen iemand die zelfs macht had over de onzichtbare wereld, over demonen. Ja, hij had zelf dezelfde macht als God, deze man. Hij kon namelijk zonde verheven. Hij kon zelfs mensen die dood waren, levend maken. En uiteindelijk zeggen ze in Marcus 4, wie is toch deze, zeggen ze. Maar dan moet ik je lezen in vers 17b van hoofdstuk 8. Ze waren ooggetuigen van al deze dingen, en dan moet ik eens zeggen wat dat Jezus zegt tegen hen. Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie dan aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Is dat niet eigenaardig? Het is toch merkwaardig dat de leerlingen zijn in feite stekenblind voor de goddelijkheid van Jezus. Hé? Na het zien van al deze mirakels, al deze tekenen, zien ze nog altijd niet het goddelijke aspect van de identiteit van Jezus. Dan zou je zeggen, ja, na het zien van al deze dingen, welke hoop is er dan nog voor de leerlingen, dat ze nog altijd niet zien wie dat de Heere Jezus is? Wie kan hen dan nog van dat soort van blindheid gaan genezen? Maar natuurlijk, Jezus heeft het niet op. Hij is wat teleurgesteld in zijn leerlingen, omdat ze ja, het nog altijd niet zien. Hij had gehoopt dat ze het zouden zien, maar hij gaat verder en hij leert hen verder. En nu gaat hij een heel bijzonder mirakel gaan doen. Hij wil aan de hand van de genezing die hij nu gaat doen, iets duidelijk maken aan zijn leerlingen. En de genezing die nu volgt is uniek in al de genezingen van de Heere Jezus. Wat er namelijk gaat gebeuren, is een genezing in fasen. Geleidelijk, in stap, moet ik je lezen vanaf vers 22. Ze kwamen in Bethsaida, er werd een man bij hem gebracht. En men smeekte Jezus om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg, ziet u iets? Hij begon weer te zien en zei, ik zie mensen. Het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde Jezus de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. Wat is er hier aan de hand? Waarom geneest Jezus deze man in stappen? Sommigen uitleggers zeggen dat Jezus moe was. Hij had slaapgebrek, hij had veel gevast en hij had amper kracht om de man te genezen. Sommigen denken dat Jezus geloof tekort had om de man volledig te genezen. Maar wat is de ware uitleg? Ik geloof dat dat niet het geval is, natuurlijk. Wat wil de Heere Jezus ons tonen? Zijn discipelen, maar ook ons. Wel, Jezus wil doorheen deze genezing iets duidelijk maken aan zijn discipelen, want de toestand van die blinde man en wat er met hem had gebeurd was, dat was nu precies de verwijzing naar de geestelijke toestand van zijn discipelen en wat er met hen aan het gebeuren was. En ik wil je dat eens tonen. Dat is wat ik geloof. Moet ik je kijken hoe Jezus verder in vers 27 had met zijn leerlingen, hoe hij dat verder nu had uitpakken. Wat hij zegt. Jezus vertrok, vers 27, met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden, Johannes de Doper. En anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. En toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? Dus wat doet de Heere Jezus hier? Hij gaat hier aan inzoomen op zijn leerlingen. Hij vraagt niet meer. Eerst vraagt hij, wat zeggen de mensen? Wie zijn de mensen dat ik ben? Maar dan gaat hij zich richten naar zijn discipelen en zegt hij, maar jullie, hoe zit het met jullie? Wie denken jullie dat ik ben? En Petrus reageert natuurlijk. Petrus is bijna altijd de eerste die reageert. Hij spreekt een beetje in de naam van alle discipelen. En hij zegt, u bent de Messias. Ja, halleluja. Uiteindelijk zou je zeggen, ja, Petrus heeft het begrepen. Na al die tekenen en wonderen gaan de ogen van Petrus open. En van zijn leerlingen. Althans, zou je zeggen. Want Jezus was inderdaad wel de Messias. Maar Jezus wist, Jezus was inderdaad wel de Messias, maar Jezus wist heel goed dat de blindheid van zijn discipelen slechts gedeeltelijk genezen was. Precies zoals die blinde man. De leerlingen zien nu wel inderdaad wie Jezus is, maar begrijpen ze ook waarom hij gekomen is, en beseffen ze ook wat het betekent om hem te volgen. Kijk, ik weet niet of je erop gelet hebt, maar als je het Marcus evangelie leest, of het bestudeert, wat komt er naar je toe in dat evangelie? Wat denk je dat Marcus ons duidelijk wil maken? Marcus probeert zijn lezers de vraag te stellen, wie denk jij dat Jezus is als je dat zo leest, ten eerste. Ten tweede zegt hij, waarom denk je dat Jezus is gekomen? Dat wil hij vragen aan zijn leerling, aan de lezers. En ten derde vraagt hij, als je dat allemaal zo leest, wat denk je dat het betekent om Jezus te volgen? Dat zijn drie hele belangrijke vragen dat Marcus aan de lezer richt. Wie is Jezus? Waarom is hij gekomen? En wat betekent het om hem na te volgen? En de eerste vraag, wie is Jezus? Dat hadden ze. En de Heere Jezus zou inderdaad kunnen zeggen, eindelijk, het werd tijd. Ze beginnen te weten en te zien wie ik ben. Ze wisten nu wel dat Jezus de Messias was, en dat was ook geopenbaard door God, hoogstpersoonlijk. En ze beginnen het een beetje te zien. Hun ogen gaan open, het begint het begint in te dringen in de discipelen. En nu gaat Jezus verder gaan met hetgene dat samen. En wat doet hij? Hij gaat nu verder langzaam gaan uitleggen waarom hij nu is gekomen. Want blijkbaar weten de leerlingen helemaal niet waarom hij is gekomen. De Heere Jezus had hun blindheid in fasen gaan genezen. Vers 31. Hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden. En dat gij gedood zou worden, maar na 3 dagen zou opstaan. Dus, de Messias is gekomen, zegt Jezus, om gedood te worden, om te sterven. Dat was natuurlijk voor de discipelen en vooral voor Petrus een gigantische donderslag bij klaarlichte hemel. Gekomen om te sterven. Ze wisten absoluut niet dat de Messias met zijn eigen dood mensen, zowel Joden als heiden, bij God wilde brengen. Dat wisten ze niet. Ze wisten niet dat Jezus daarvoor zou moeten sterven. En ters van al, ze wisten niet dat God dat plan had met zijn eigen geliefde zoon, om hem naar een kruis te verwijzen. Dat wisten ze totaal niet. Dat was een gigantische donderslag bij het klaarliggend hemel. Dat God zijn eigen zoon zou laten executeren door mensen, de dood insturen. En natuurlijk, wat zie je? Petrus, dat een heftig protesteert. Lees maar eens in vers 32. Toen nam Petrus hem apart en begon Jezus fel terecht te wijzen. Vers 33. Maar Jezus draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Moet nu een keer goed nadenken. Petrus krijgt een moment een openbaring van God. En hij ziet wie Jezus Christus is, de Messias. En het andere moment had hij totaal niet akkoord met wat dat God van plan is. Zowel voor het leven van Jezus als voor zijn eigen leven. Want Petrus had ook plannen. Petrus zou samen met zijn meester Jezus in Jeruzalem straks gaan regeren. En daar had hij recht op. Hij had alles achtergelaten. En hij ging mee met Jezus om die macht, om die positie in te nemen. Daar gingen zijn gedachten naar uit. Daar had hij zijn hoop op gezet. Maar Jezus zegt duidelijk dat het plan van Petrus op Petrus is gericht en niet op God. God had iets totaal anders in gedachten voor Petrus, voor Jezus en voor Petrus. En de Heere had het hem hier heel duidelijk gemaakt en hij geeft hem hier een felle uitbrander. Jezus zegt gewoon tegen hem dat hij alleen maar denkt aan wat mensen denken. En wat zegt hij? Hij noemde hem zelfs Satan. Sommigen denken, ja, is dat niet een beetje te hard van Jezus, van de Heer, dat hij soms zo zachtmoedig kan zijn, maar hij kan soms ook hard zijn en streng zijn en fel tekeer gaan tegen zijn leerlingen. Petrus denkt in feite aan wat hij wilt voor zijn eigen leven en niet aan wat hij wilt dat God zou verrichten in zijn leven. En Jezus zegt dat dat overeenstemt met handelen zoals Satan. Dat is precies wat dan mensen dus willen. Controle hebben over hun eigen leven. Mensen die leven zonder God, die willen dat ook. Het is mijn leven, zeggen de mensen. Ik heb het gekregen, ik heb er recht op en ik zal er wel mee doen wat ik wil. Ik zal bepalen in welke richting mijn leven uitgaat, zeggen de mensen van de wereld. Ik heb plannen en ik heb een paar dingen voor ogen dat ik wil verwezenlijken. En niemand zal me dat belemmeren, en ook God niet. Zoals het liedje van Dr. Alban. It's my life. Maar natuurlijk, in het koninkrijk van God is het net andersom. Het recht om uw leven te bepalen, dat moet je ontzeggen. Het recht op uw eigen leven, en welke richting het uitgaat, dat moet je afstaan. Want de Heer had niet alleen een plan met Petrus voor zijn leven, maar God heeft ook een plan met jou en mij, voor jouw leven en voor mijn leven. Hij wil weggaan met ons. Maar goed dikwijls zijn we niet zoals Petrus. Is het niet waar? Goed dikwijls gaan wij niet protesteren. Misschien niet zo openlijk, maar in ons hart. Hoe dikwijls verzetten wij ons bij momenten tegen wat dat God aan het bewerken is in ons leven? Waarom? Omdat het simpelweg indruist tegen onze eigen plannen, tegen onze eigen vooruitzichten, precies zoals Petrus. Er zijn op dit moment een paar broers en zusters die momenteel die het niet gemakkelijk hebben. Die momenteel die het zo wel anders willen voor het moment. Die zeggen, ja, is dat nu het christelijke leven? Ben je bekeerd? Moet je het een en het ander meemaken? Hij kan dat persoonlijk moeilijk mee hebben, mijn situatie. Ik kan dat soms een beetje gaan tegen protesteren. En dan zou je gemakkelijk de neiging kunnen hebben om te zijn zoals Petrus en dan te denken aan wat mensen willen en niet meer aan wat God wil voor jouw leven. Dat je dan zo'n beetje de neiging hebt om het recht op jouw leven weer in eigen hand te nemen. Dat je een beetje tegenstand gaat bieden aan het werk dat God in jouw leven wilt doen. Zie je, God probeert jou in een bepaalde richting te sturen. Hij protesteert daar, je gaat dat een beetje gaan tegenwerken. Wat is mijn punt dat ik wil maken in deze passage? Wel, broers en zussen, ook wij weten dat Jezus inderdaad de Messias is, de Verlosser is, precies zoals Petrus dat wist. Maar nu je verlost bent van uw zonde, dan wil Jezus dat je hem ook gaat navolgen. Precies wat Jezus voor Petrus wilde, dat wil Jezus ook voor ons. Hij wil ons niet alleen redden, broers en zussen, hij wil ons ook omvormen. Hij heeft iets veel meer in het verschiet liggen dan slechts redding. God wil ons als mensen gaan transformeren door zijn geest die leeft in ons. Dat is wat God wil. Maar ik wil nog een keer teruggaan naar die felle uitbrander dat Jezus geeft aan een van zijn trouwste discipelen. Want stel je voor dat er iemand jou zo'n uitbrander zou geven, te midden van de gemeente. Wat zou je doen? Dat iemand jou Satan zou noemen, te midden van je gemeente. Misschien zijn er sommigen van jullie zeggen, ja, als dat hier zo zit, dan haak ik af. Weet je dat? Moet ik eens zien wat dat Petrus... die daar stond. Hij had alles achtergelaten. Hij had zijn werk opgegeven. De zaak van zijn vader verlaten. En hij volgde Jezus na. Ik kon rustig zeggen, wel, als dat niet zo zit met hem, dan leg ik het stil. Hij had hem hier zo fel gaan vermanen en dan nog in bijzijn van al mijn collega's. Ik heb er genoeg van. Dus zoveel minder. En ik kon er gewoon daarbij gelaten hebben. Maar wat zien we? Dat Petrus de tucht wonder bij wonder onderhoudt. Hij aanvaardt de terechtwijzing. En dan wil ik de vraag stellen deze morgen, hoe gaan wij om met vermaning? Hoe gaan wij om met terechtwijzing? Kan je dat tegen? Of voel je je soms op je lange tenen getrapt? Het is natuurlijk niet aangenaam om te bekennen dat je verkeerd geweest bent, maar ben je bereid om dat ook te herkennen? Want terechtwijzing, dat gebeurt niet alleen door de Heere Jezus. Paulus weet dat ook, hoe je een mens moet terechtwijzen. Maar waarom moeten we terechtgewijst worden? Waarom moeten we soms bij momenten vermaand worden? Wel, ik wil het u voorlezen uit 2 Korintiërs 13:10. Paulus zegt het. Hij zegt dit. 2 Korintiërs 13:10. Ik ben nu niet bij u, zegt hij, maar schrijf u dit alles om bij mijn bezoek niet streng te hoeven optreden, en dan komt het, want het gezag dat de Heer mij gegeven heeft, is bedoeld om op te bouwen, en niet om af te breken. Dus Paulus vermaande en berispte de gemeente in Korinthe, waarom? Om ze op te bouwen. En dat, broers en zussen, is altijd het doel van goddelijke terechtwijzing. Ik zeg wel goddelijke terechtwijzing. Het heeft een doel. Het moet jou tot opbouw zijn, het moet jou tot groei en tot volwassenheid brengen. Terechtwijzing is iets dat regelmatig en dikwijls gebeurt bij een christen. Het is zelfs noodzakelijk. Met als doel dat het je vormt en kneedt. Want, wat is het in feite dat God wil voor ons leven? Wel, hij wil dat we, naarmate we ons leven meer en meer gaan afstaan, naarmate we meer en meer het recht op ons leven gaan ontzeggen, dat er daar iets in de plaats van komt. Namelijk, dat we ons bruikbaar opstellen tegenover God. Want hoe meer je je leven laat leiden door God, ja, hoe meer je hem ook gaat dienen. En dat is het doel van, ook van terechtwijzing. Je stelt jezelf bruikbaar op. En dat gaat gemerkt worden in jouw leven. Je zal dat zien. Mensen zullen dat zien. Dat er iets verandert in jouw leven. En ik heb daar een heel mooi vers van gevonden, van dat transformatieproces, in Spreuken 4:18. Van iemand, een christen, een wederom geboren christen, die echt bereid is om zijn leven af te staan, om dienstbaar te zijn. En dan moet ik je lezen wat er staat, Spreuken 4:18. Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. Is dat niet een hele mooie toepasselijke omschrijving van een christen die zich onderwerpt aan vermaning, die zijn leven afstaat en het door God laat leiden? Wat zal er gebeuren? Zijn licht zal door mensen meer en meer gezien worden. Hij zal gaandeweg meer en meer gebruikt worden door God. Ik vond dat een mooi vers, daarom dat ik hem ook gegeven heb. Maar terechtwijzing, broers en zussen, de Heer Jezus gaat verder. Terechtwijzing aannemen, dat is natuurlijk slechts een onderdeel van het christelijke leven. Het christelijke leven houdt veel meer in dan slechts terechtwijzing aannemen. Vers 34. De Heer zegt, ga verder en hij zegt, nu gaat u verder uitleggen aan zijn leerlingen. Hij riep de menigte samen. Hoofdstuk 8, vers 34. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij komen. Ik wil daar even bij stilstaan. Want als je in de tijd van de Heer Jezus over een kruis sprak, dan moet je niet denken dat dat hetzelfde is over een kruis waaraan we nu denken. Toen de Heer dat zei, was dat redelijk chockerend. Want die uitspraak, die heeft al heel veel gewicht verloren over de eeuwen. Heel veel van zijn betekenis. Wat was een kruis in de tijd van Jezus? Dat was een foltertuig. Die gebruikt werd om mensen zo lang mogelijk mee te laten afzien totdat ze stierven. Dus dat was een gruwelijke executiemethode. En de Heere zegt, wie mij volgt, ah wel, die moet dat kruis op zijn nemen. Dus dat was voor mensen redelijk chockerend. Dat deed veel wenkbrauwen fronsen. En zoals ik al gezegd heb, die betekenis heeft veel verloren. Precies alsof je iemand zo op dag van vandaag zou zien met een kruisje rond zijn nek. De mensen dragen dat zo, wel, dat is hetzelfde gelijk of dat je een injectienaald rond je nek zou hebben. Waarmee zijn de Verenigde Staten dus mensen inspuiten. Of een elektrische stoel. Ik heb nog niemand met zo'n kettingje zien rondlopen. Wel, dat was hetzelfde in die tijd van Jezus. Dat ze zo met een kruis, dat was iets gruwelijks. Dat was redelijk chockerend. Maar natuurlijk, Jezus gebruikt die uitspraak niet om de mensen te chockeren. Hij wil hen gewoon duidelijk maken dat ze, dat het hen serieus zal kosten als ze bereid zijn de Heere Jezus na te volgen. En is dat niet precies wat er met ons is gebeurd? Kijk, als je wederom geboren wordt, deze momenten zo, dat zijn aangenaam momenten, je geniet ervan met volle teugen, maar na een tijdje begin je meer en meer in te zien dat de Heere Jezus toch verlangt van jou dat je hem gaat navolgen. Dat je meer en meer je leven zo'n beetje gaat afstaan aan hem. Je begint dat zo gewaar te worden. Je voelt dat zo aan je elleboog. Dat je dat recht op jouw eigen leven moet afstaan. De Heere vraagt dat. Dat je dat ontzegt. De Heer bepaalt dat wat jij van plan bent voor je eigen leven en de gedachten die jij hebt, dat je dat aan de kant moet schuiven. Laat Jezus dat bepalen. Jezus heeft andere plannen voor jou klaarleggen. Ik weet niet als er iemand weet wie Ernest Shackleton is. Nee. Dat was een ontdekkingsreiziger. Die leefde in de 19e, 20e eeuw en hij had het verlangen om naar Antarctica te reizen, naar de Zuidpool. Er was er nog niemand naartoe gegaan en hij wilde dat doen. En hij liet een advertentie in de krant schrijven. Hij zocht mannen om met zich mee te gaan. En ik lees het u eens voor. Gevraagd, mannen die mee willen gaan op een gevaarlijke expeditie. Beperkt loon, bitter koud en vele dagen van complete duisternis. Het was dus 6 maanden nacht en 6 maanden dag op Antarctica. Een veilige terugreis wordt niet gegarandeerd. En als de reis succesvol verloopt, krijgt iedereen die eraan deelneemt eer en erkenning. Contacteer Ernest Shackleton. Als je dat zo hoort, dan mag je zeggen dat die advertentie veel weg heeft van Jezus' oproep. Naar ons toe, om hem na te volgen. Is die waar? En is dat niet wat Marcus ons probeert te tonen, wat de Heer Jezus zijn leerlingen probeert te zeggen? Als je mij wil volgen, wat zegt de Heer Jezus? Je kan dat in feite in 3 woorden gaan omschrijven. Tegen alle van ons zegt hij, kom en sterf. Dat is trouwens de titel van mijn preek. Kom en sterf. En dat is iets dat je niet zomaar gaat doen. Komen en sterven. Want de mensen die inhingen op deze advertentie, je mag er zeker van zijn dat ze er een keer goed over geklapt hebben met hun vrouwtje. Dat ze er een keer, ja, en met hun kinderen. Dat ze er een keer goed bij stilgestaan hebben. Wat gaan we doen? Gaan we dat doen? En zo is het ook met de wederomgeboren christen. Als je Jezus wil volgen, moet je daar eerst een keer goed over nadenken. En eerst een keer goed klapt met je vrouwtje. Want er is een groot verschil tussen Jezus kennen, als wederomgeboren christen, maar hem ook echt ook gaan navolgen als wederomgeboren christen. Want niet elke christen heeft ook die beslissing genomen. Lucas 14 had de Heere Jezus daar iets meer over gaan zeggen. Ik wil het eens kort voorlezen, dat we moeten nadenken vooraleer we hem gaan navolgen. Vers 28, Lucas 14. Want wie, zegt Jezus, wie van jullie die het toren wil bouwen, had niet eerst de kosten berekenen? Waarom? Om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet. Vele van ons, broers en zussen, worden door Jezus geroepen om hem na te volgen. Maar velen van ons beseffen ook op een gegeven moment dat als je die oproep volgt, dat je daar iets moet gaan doen. Namelijk, dat je waarschijnlijk wel bepaalde relaties zal moeten opgeven. Of dat je waarschijnlijk wel aan comfort zal moeten inleveren en dat je waarschijnlijk wel jouw carrièreplannen aan de kant moet schuiven, aan de haak moet hangen. En in vele gevallen, in de verdrukte landen, zijn er vele broers en zusters, als ze die beslissingen genomen hebben, dat het hun leven kan kosten. Dus, de beslissing om Jezus ook echt na te volgen, als wederomgeboren christen, mag je dus zeker niet onderschatten. Hè? En daarom gaat de Heer nu verder. Hij gaat dat nu gaan uitleggen in vers 35. Markus 8, vers 35. Wat betekent het nu echt om de Heer Jezus na te volgen? Vers 35. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat geeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? En dan spreekt hij hier zeer ernstige woorden. Wie zich tegenover de trouwloze en zondige mensen van deze tijd schaamt, voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook schaamt voor hem, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen. We mogen niet vergeten, broers en zussen, dat nu we wederom geboren zijn, dat we in feite niet meer leven voor onszelf, maar dat we ons leven beetje per beetje moeten afstaan aan de Heere Jezus. En de Heere spreekt hier over schaamte, dat er een dag komt dat wij als wederom geboren christen ook voor zijn rechterstoel zullen moeten verschijnen. Dus, de Heer wil ons zeggen dat we niet meer zomaar kunnen leven zoals we dat zelf willen. We hebben allemaal wel plannen voor ons leven, maar de Heer wil echt niet dat wij onze eigen plannen gaan doen. De Heer heeft andere plannen voor ons. Ik wil naar het volgende hoofdstuk gaan, hoofdstuk 9. En ik wil daarmee eindigen ook. Want de leerlingen begonnen nu te begrijpen wie dat Jezus was en wat het betekent om hem na te volgen. En als het ware, om ze nu nog een keer extra te bemoedigen, gaat Jezus hier zichzelf, zijn goddelijkheid, ook fysisch gaan bekendmaken. Lees maar een keer in hoofdstuk 9, vanaf vers 2. En hij neemt maar 3 van de 12 discipelen mee. Slechts 3. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren hingen helder wit glanzend, zo wit als geen enkel wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Ik wil nu naar vers 7 springen. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Zo moeten we reageren, broers en zussen, op de stem van Jezus. Luister naar hem. Jezus vraagt aan jou, wil jij het recht op jouw leven afstaan? Maar dan hoor ik iemand zeggen, waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik het recht over mijn leven afstaan aan de Heer Jezus? Waarom zou ik zo'n groot offer brengen? Waarom? Misschien stellen jullie deze vraag deze morgen. Maar als je die vraag stelt, dan ben je nog een beetje zoals Petrus en zoals die blinde man. Je zit nog altijd in die eerste fase. Je ziet nog niet zo goed de goddelijkheid, het goddelijke aspect van Jezus' karakter. In feite ga je maar Jezus echt ook gaan navolgen als je doordrongen bent van zijn goddelijke natuur. Hoe meer je van Jezus' goddelijke natuur ziet en begrijpt, hoe meer je ook zal loslaten. Mag ik het zo zeggen? Wat dat je ziet van Jezus, dat zal bepalen hoe het verder zal gaan in jouw leven. Dat zal bepalen hoe jij hem verder zal navolgen. Dat zit aan elkaar. Wat dat je ziet van Jezus, zal bepalen in hoeverre jij hem zal navolgen. Dus, we moeten ons de vraag stellen, broeders en zussen, deze morgen, zoals we gekeken hebben naar de afbeelding van die oude vrouw en die jonge vrouw, wat zien we als we naar de Heere Jezus kijken? We zien natuurlijk tegelijkertijd de meeste van ons het goddelijke aspect en het menselijke aspect. We zien de Messias, we zien onze Verlosser, we zien onze Redder. Maar hebben we ook ons leven toevertrouwd aan hem? Hebben we daar recht over ons leven afgestaan? Want wil je gelukkig zijn in je leven? Wel, dan is datgene dat je moet doen. Dat is het geheim van een gelukkig leven. Er niet meer aan vast te klampen. Je leven verliezen, zegt Jezus. En uiteindelijk zegt Petrus het volgende in hoofdstuk 10. En daarmee wil ik nu afsluiten. In hoofdstuk 10 roept Petrus in feite in 28, vers 28, zegt hij het volgende. Hoofdstuk 10, vers 28. Maar wij, zegt hij, hebben alles achtergelaten om u te volgen, uitroepingsteken. En wat zegt Jezus daarop, vers 29? Over dat gelukkig leven. Ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten, omwille van mij aan het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen. En dan zegt hij, in deze tijd, nu dus, broers en zusters, moeders, kinderen, huizen en akkers. Dat is het geheim van een gelukkig leven, broers en zusters. Natuurlijk komt er daar vervolging bij. Dat is hetgene wat de Heer daar ook navertelt. Maar dat is het geheim van een gelukkig christelijk leven, broers en zussen. Jezus spreekt over iets afstaan en ruil voor iets. Heeft iets aan hem en hij gaat daarvoor aan u iets in de plaats geven. Hij zegt, ik ben gekomen om de volheid van het leven te geven. Het leven in al zijn volheid. Dus Jezus zegt in feite niet alleen, kom en sterf. Hij zegt in feite, kom en sterf, en leef. Dat was wat ik deze morgen even naar jullie wilde brengen. Tot daar.